U luistert naar de podcast van het RD. In Zuid-Soedan luisteren mensen heel graag naar de Bijbel. MAF vliegt audiobijbels naar afgelegen gebieden. Plekken waar maar weinig mensen kunnen lezen. Dankzij deze luisterbijbels, die werken op zonne-energie, horen steeds meer mensen het evangelie. Voor 10 euro vliegt MAF 14 luisterbijbels. Doneert u een luistermoment met impact? Kijk op www.maf.nl/zending. Dit is een podcast van het RD. Bij ons thuis. Een podcast over christelijke opvoeding met Mariska Dijkstra.
Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk, maar dat is de ene keer natuurlijk ook anders dan de andere keer. En wat dat betreft is het ook goed om te kijken naar het moment. De ene keer is gewoon niet zo'n gelegenheid om in gesprek te gaan, en de andere keer wel. En juist omdat je elkaar elke dag ziet en het helemaal in je alledaagse leven zit, is het ook de ene keer wel, de andere keer niet. En dat is ook goed, denk ik, dat daar ruimte voor is. Ja, dat je de openingen gebruikt als ze er zijn, en als ze er niet zijn, dat je het ook weer een andere keer een andere kans hebt. Ja.
Praten over het geloof met onze kinderen. We willen het allemaal en doen er geregeld ons best voor. Maar eerlijk gezegd valt het niet altijd mee. Bij peuters en kleine kinderen kun je vertellen wat jij denkt dat nodig is. Jij vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Dat verwachten ze van je, dus ook ten aanzien van God en geloof. Maar hoe doe je dit eigenlijk als er bij jou thuis nooit over deze dingen gepraat werd? Oudere kinderen luisteren niet alleen, maar komen ook met vragen. Terechte, moeilijke, eerlijke vragen soms, die jou ook aan het denken zetten. Hoe help je hen om met deze vragen voor de dag te komen, en hoe ga je er vervolgens mee om? Ik spreek over deze dingen met onze gast van vandaag, Aline Hogeboom-Versluis. Ze is moeder van 4 kinderen tussen de 7 en 14 jaar, orthopedagoog, en ze schreef samen met Marieke Post het boek Met je kind praten over geloof. Welkom Aline, fijn dat je hier kon zijn. Kinderen zijn weer naar school.
Klopt, allemaal zelfs, middelbare school ook weer.
Is het voor jou, om even maar met het thema van vandaag praten met kinderen over het geloof, is het in de coronatijd tijdens de lockdown voor jou makkelijker geweest om met je kinderen hierover te praten?
Nou, je bent meer met z'n allen thuis, dus wat dat betreft heb je meer gelegenheid. Je eet met elkaar tussen de middag, dus je leest met elkaar uit de Bijbel, wat vaak ook een opstapje kan zijn tot een gesprek. Dus in die zin heb je meer mogelijkheden. Tegelijk vond ik de coronatijd ook heel veel vragen van jezelf om alle ballen in de lucht te houden en de sfeer gezellig te houden. Dus in die zin is het voor mij niet een tijd geweest waarin ik heel veel ruimte heb gevoeld voor extra dingen. Maar juist dagelijks leven ook best wel veel wat vroeg.
Ja, herkenbaar. Ja. Ja. Ik merkte ook wel, bijvoorbeeld tijdens de zondagse eredienst, als we met z'n allen de kerkdienst kijken, merk ik wel dat er ook wat meer vragen komen. Gewoon ook tijdens en rond de dienst. Herken jij dat ook?
Nou, het is wel directer, zeg maar, als je in de preek wat hoort, dat kinderen er snel op gaan reageren. Tegelijk is het natuurlijk ook een beetje zoeken van, je wil ook luisteren met elkaar, dus je wil ook soort dat ze niet ertussendoor praten.
Ja.
Dus vond ik ook een beetje een zoektocht. Maar ergens maakt het ook wel makkelijker, omdat je inderdaad direct wat kan zeggen tegen elkaar.
Ja.
Ja.
Nou, is praten over het geloof, zo heet het boekje. Ja, praten of voordoen?
En, zou ik zeggen, praten en voordoen. Ik denk dat je ze niet tegen elkaar uit moet spelen. Dat ze allebei nodig zijn. Ik denk dat we voor allebei ook een opdracht krijgen in de Bijbel. En dat je ze vooral ook bij elkaar moet houden. Dat wat je praat en wat je doet, dat het met elkaar in overeenstemming is.
Ja, want praten, waarom is dat belangrijk?
Praten is een opdracht die we krijgen als ouders. In Deuteronomium wordt gezegd van praat met je kinderen als je onderweg bent, als je je huis binnengaat, als je opstaat, als je gaat slapen. Heel mooi vind ik dat hoe direct dat is. Heel dichtbij, want het zijn mensen natuurlijk een hele andere tijd, een hele andere cultuur. Maar het is gewoon zo alledaags, van bij het opstaan, bij het onderweg zijn. Juist op die momenten dat je met je kinderen in gesprek gaat. En daarmee ligt de opdracht ook echt bij de ouders. Het is niet iets dat je zegt van, nou, als ze wat ouder zijn, dan gaan ze naar school, of dan krijgen ze onderwijs vanuit de kerk, vanuit de synagoge. Nee, het is echt bij ouders. Gewoon echt in het hele alledaagse leven dat je opgeroepen wordt om met je kinderen te praten. Dus dat is de opdracht. Aan de andere kant vind ik het mooie ook van praten dat je heel erg kan aansluiten bij je kind. Je gaat je kinderen, als ze wat ouder zijn, meenemen naar de kerk. En je gaat met ze bidden en Bijbel lezen. Dus je neemt ze eigenlijk mee in een christelijk leven. Je laat zien van, kijk, zo doen we het. Maar er zijn ook heel veel dingen bij die een kind niet echt begrijpt. Maar gewoon die je als gewoonte aanleert. Maar juist door te praten, ga je evangelie zeg maar toepassen op het leven van je kind? Ga je kijken hoe het aansluit bij je kind, wat het betekent voor zijn leven, of in de, ook in de ontwikkeling waar hij op dat moment zit, wat hij begrijpt en wat het voor zijn leven betekent? En kun je het ook heel dicht bij het hart van je kind brengen? En dat is het mooie van in gesprek zijn, dat je dan ontdekt van waar je kind ergens zit en hoe je dat dan toe kan passen.
En nu zijn niet alle ouders die spreken even makkelijk over God. Is dat herkenbaar? En wat dan?
Ja, het is ook iets wat je moet leren, denk ik. En het is natuurlijk heel fijn als je voorbeelden hebt in je omgeving. Als je ouders of je grootouders daar heel makkelijk over spreken, dan heb je dat helemaal van jongs af aan meegekregen. En dan heb je gewoon een voorbeeld. En dan weet je van zo kan ik het doen. Als je zo'n voorbeeld niet hebt, dan moet je misschien zelf ook meer op zoek van hoe doen anderen het? Hoe kan ik dingen zeggen? Ik vind dat bijvoorbeeld kinderbijbels of boekjes voor huisgodsdienst ook heel erg kunnen helpen. Dat dingen dan bijvoorbeeld eenvoudig gezegd worden, of dat er vragen gesteld worden die jou weer helpen om met je kind in gesprek te gaan. Maar het is ook iets, denk ik, echt iets waar je jezelf in kan oefenen.
En hoe dan? Ik moet zelf dan denken aan het voorbeeld van mijn vader, die altijd gewend was van huis uit om een formulier gebed te doen. En op een gegeven moment besloot, ik ga een vrije gebed doen. Hij vond dat heel eng. En ik weet nog dat wij als kinderen ook echt bijna de spanning in onze lijven zaten. Van, oh nee, wat gaat er nu gebeuren? Maar hij vertelde dat naar ons. Dat heeft voor ons wel echt iets waar we nog steeds aan denken, zeg maar. Is dat ook wat je zegt van, probeer maar wat uit daarin?
Ja, dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld inderdaad. Van dat je dan toch iets gaat doen wat je zelf heel moeilijk vindt. Maar hoe goed dat dan is. Want jullie hebben daarmee als kinderen zeg maar wel dat voorbeeld gekregen. En dat maakt voor jullie alweer een stuk makkelijker om het bij jullie kinderen anders te doen. Hè? Omdat je dan dat voorbeeld gezien hebt. En als vader laat je daar natuurlijk ook mee zien van hoe belangrijk je het vindt. Hè? En dat je daar, dat je iets gaat doen wat je heel ongemakkelijk vindt, maar dat je het wel doet. Omdat het zo belangrijk is.
Ja, en ja. Maar de woorden, hè, die eerste gebeden, weet ik nog, dat waren korte gebeden waar het echt niet allemaal zo vloeiend ging.
Nee, maar dat is juist ook, denk ik, juist in de veiligheid van je gezin ook heel mooi om te laten zien. Van, ik ga het gewoon proberen. Het hoeft niet allemaal gelijk goed te gaan, maar ik ga het gewoon proberen.
Ja. Is dat hard op bidden? Is dat inderdaad iets wat jij belangrijk vindt?
Ja, want daarmee ben je eigenlijk heel direct in gesprek met God. En ik denk het belangrijkste van de christelijke opvoeding is dat je kind de Jezus leert kennen. En dat hij zelf een relatie met God krijgt. En juist in het bidden is dat heel persoonlijk dat je met God spreekt. En juist daarin kunnen kinderen denk ik ook heel erg in jouw hart kijken. En ook heel erg zien van hoe ziet dat eruit en hoe kan ik dat doen.
Ja, je noemde net al het woord veiligheid. Dat lijkt me inderdaad voor praten over God, over geloof, wel een randvoorwaarde. Klopt dat?
Ja. Want eigenlijk als je over het geloof praat, laat je iets zien wat heel dicht bij je hart ligt. Wat heel kwetsbaar is, wat heel persoonlijk is, wat bij jezelf heel veel gevoel op kan roepen. Om dat te laten zien heb je veiligheid nodig. En heb je kinderen dat ook nodig. Dus voor je kinderen is het ook heel belangrijk, als ze bijvoorbeeld iets vragen, dat er niet om gelachen wordt. Of dat je het later op een verjaardag weer aan iemand zit te vertellen. Of dat oudere kinderen negatief reageren op een jonge kind. Ja, dat je die dingen probeert uit te sluiten. Dat je probeert te laten zien van je mag hier gewoon alles vragen. Het is niet gek als je iets vraagt. Zeg het maar gewoon en dan kunnen we het erover hebben.
Ja, hoe kun je dat inderdaad stimuleren? Je noemde al wat voorbeelden. Heb je daar nog meer voorbeelden van?
Ja, ik denk inderdaad bijvoorbeeld oudere kinderen om lachen om wat een jonge kind zegt. Bijvoorbeeld kleuters kunnen natuurlijk heel concreet. Die willen heel concreet bijvoorbeeld proberen een beeld van God te krijgen. En die vragen dan ook echt van die dingen van heeft God, heeft God ook haar of zo, weet je wel, zoiets. En pubers kunnen daar dan echt een beetje, weet je wel, raar. Dan is het heel belangrijk om dat te zeggen, van aan je puber uit te leggen van waarom een kleuter dat vraagt. Hè? En ook om te zeggen van we gaan niet om elkaar lachen als we hier een vraag stellen. We vinden het belangrijk dat iedereen kan vragen wat hij vragen wil.
Dat noem je dan ook echt naar iedereen, zodat iedereen weet van ook
zo
de
doen
pubers
we het hier.
Kunnen
is dat eigenlijk de norm vragen stellen. In ons gezin kun je alles vragen. We gaan elkaar niet uitlachen om een vraag.
Ja, dat is mooi. Je noemde net al van, heeft God ook haar? Ik weet dat je in je boek ook de vraag noemde van, heeft God ook spierballen? Hoe ga je daar als ouder mee om, als je zo'n vraag krijgt?
Als een kleuter dat vraagt, of een peuter, dan is het vaak, ze willen zich een beeld vormen. En dan kun je uitleggen van, we kunnen God niet zien. Maar de Heer Jezus is wel op aarde gekomen. Die was een mens, dus die had spierballen en die had ook haar. Net als wij, die zag er echt net uit als een gewone man. Maar God in de hemel kunnen we niet zien. Maar hij is wel heel sterk bijvoorbeeld. Hè. Dat hangt dan een beetje van de context af natuurlijk, waarom een kind het vraagt. Maar dat je daar iets van aangeeft.
Ja, we hopen daar straks ook nog even over door te praten. Want je noemde al hè, voor kleuters, peuters. We willen straks ook nog weer verder ingaan op per leeftijdscategorie.
Ja,
Want wat zijn dan de tips? Maar we hebben het over praten hè, met je kind. Maar een goed gesprek laat zich niet afdwingen. Moet je er dus maar op wachten? Of zijn er andere mogelijkheden om een gesprek te beginnen?
Nou, ik denk dat als ouders dat je heel veel kan doen om een gesprek gang te brengen. We hadden het net al een beetje over die randvoorwaarden. Dat er veiligheid is. Dat kinderen zich vrij voelen om dingen te zeggen en te vragen. Maar als ouder kun je zelf ook het gesprek openen. Juist ook in hele alledaagse dingen. Bijvoorbeeld of een liedje wat je hoort. Een reclame die je ziet. Iets wat je op het nieuws hoort. Ja, eigenlijk zijn er zoveel alledaagse situaties. Als je die een opening kunnen bieden voor een gesprek.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Van iets wat je op het nieuws hoort?
Nou, pas stond er bijvoorbeeld een artikel in het ED over sexting. Over een vader die ontdekt dat op de telefoon van zijn dochter. Dat ze contact had met een man. En nou, dat het best ver ging. Er stond dan zo'n staatje bij van nou 75% van de jongeren krijgt wel eens een naaktfoto bijvoorbeeld. Nou, dat is dan wel een aanleiding dat ik tegen mijn pubers zeg van nou dat is best veel. Hebben jullie dat ook wel eens gehad? Of zie je dat wel eens? Wat vind je ervan? En dan kom je ook al heel snel op, maar hoe zie je dat als christen? Wat zou de Heere God ervan vinden? En kijken wij daar dan anders tegenaan misschien als jongens bij die je in de buurt tegenkomt?
Ja, ja, ja. Dus dan leg je eigenlijk de connectie tussen hun... Hè, tussen het leven en het leven met God.
Ja, ja. Ja, voor dingen in het nieuws, bijvoorbeeld hoe mensen met elkaar omgaan. Van nou, wat vind je het nou van als mensen zo met elkaar omgaan? Ja.
Aline, hoe kom je er eigenlijk achter welke vragen er leven in het hart van je kind?
Nou, in de eerste plaats denk ik doordat je kent, kent. Je leeft met elkaar, dus je ziet er eigenlijk heel veel van je kind. En het ene kind kan er makkelijk over praten en weet je eigenlijk altijd wel een beetje wat hem bezighoudt. Het andere kind is natuurlijk meer gesloten, die dokt de dingen meer voor zichzelf uit en weet je het minder. Maar ik denk dat het altijd goed is als je een soort ruimte creëert, veiligheid creëert, dat er gepraat kan worden over vragen die je kind heeft. En dan is het ook een beetje zoeken van hoeveel wil je kind daarin zelf. En ja, daarin ook wel respecteren, denk ik, wat bij iemand past.
Ja, je hebt wellicht ook momenten gehad dat jij je vertwijfeld afvroeg van... ja, hoe pak ik dat aan? Hoe breng je een gesprek op gang? Ja, en hoe breng je verdieping aan? Dat zijn eigenlijk twee vragen.
Ja. Ja, nou soms is het echt iets concreets. Van nou, dit onderwerp wil ik echt met mijn kind bespreken. En soms heb je ook meer dingen dat je denkt van nou, dit is een aanleiding. Laat ik zijn balletje opgooien. Misschien kunt u hier eens over hebben. Of hè, dat het dus meer spontaan ontstaat of... Dat je er wat naar aanleiding van de gebeurtenis probeert in gesprek te komen. Soms heb je ook een onderwerp die zegt van nou dit wil ik echt besproken hebben. Dus dan zit je natuurlijk wat meer dat je denkt van hey, hoe ga ik dat aanpakken? Wat is een geschikt moment? Ik denk dat best wel kan schelen dat je daarin ook bij je kind aansluit. Hè? Dat het moment is dat een kind zichzelf wat meer op zijn gemak voelt. En niet als hij al heel veel heeft gemoeten die dag. Of eigenlijk haast heeft of chagrijnig is. Nou, dan is het dan niet zo'n handig moment zeg maar, om in gesprek te gaan. Dus je kan je moment kiezen. Soms juist ook bewust even samen iets gaan doen.
Ja, dan bedoel je hè, een ommetje gaan wandelen of zoiets?
Ja, ja. Ja, net wat bij je kind past. Of gaan vissen of gaan fietsen. Of als je onderweg bent, hè, als je samen in de auto zit. Dat is ook gewoon een lekker moment om te praten. Want je bent ondertussen afgeleid. Je hoeft niet elkaar aan te kijken. Dus juist als je iets doet, kan ook een mooi moment zijn om te praten. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je die ruimte creëert om gesprek te gaan. Het is ook als ouder, je kunt er heel lang over denken, heel moeilijk over doen. Maar soms moet je ook maar gewoon doen en kijken wat er gebeurt. Ergens, je kunt het jezelf ook heel moeilijk maken door het heel goed te willen doen. Of heel lang erover na te denken. Maar soms is het ook gewoon juist een spontane of gewoon maar noemen waar je tegenaan loopt. Kan al heel veel opening geven om in gesprek te gaan.
Want hoe hoog leg je de lat?
Ja, ik denk dat je wat dat betreft ook niet moeilijk moet maken voor jezelf. Maar gewoon moet beginnen bij wat dicht bij jezelf ligt. Hè, wat voor jou spontaan is of wat bij jou past om in gesprek te gaan. En ik denk dat je ook wel... Hè, ik hoorde iemand een keer zeggen van je moet doen wat je op je hart hebt. En dat soms ook gewoon een goede richtlijn is. En dat ook de geest daarin kan werken. Hè, dat je doet wat je op je hart hebt. En je denkt van nou, ik ga het gewoon doen.
Ja, en dan gaat het bijvoorbeeld ook over wat je die morgen gelezen hebt in de Bijbel, dat je daarover doorpraat.
Ja, ik denk dat het ook heel goed is om inderdaad iets van jezelf te delen. Want soms wil je heel graag in gesprek met je kind. Maar het begint denk ik ook bij je eigen openheid. Hè? Dus jezelf woorden weten geven aan iets wat je gelezen hebt en wat je geraakt heeft bijvoorbeeld. Dat ook een opening, een hele mooie opening kan zijn. Hè? Want je kunt natuurlijk bij je kind beginnen, ook als je bijvoorbeeld uit de kerk komt, dat je aan je kind van alles gaat vragen over de preek. Maar het kan juist ook heel goed zijn om bij jezelf te beginnen. Dat je zegt van, hey, dit viel mij op vanmorgen. Of ik vroeg me af hoe dat zat. Of dat heeft me heel erg geraakt.
Ja, soms kun je natuurlijk ook zelf wel je vragen en twijfels hebben. Ook rond geloven. Moet je die nou delen of juist niet?
Hangt denk ik vanaf waar je kind zit in zijn ontwikkeling. En welke vragen je kind heeft. Op het moment dat je merkt dat je kind zich best wel afvraagt van, ja, hoe zit het nou met geloof en is het wel echt en bestaat God wel? Dan is het niet erg om te zeggen dat je zelf je dat ook wel eens afvraagt. En ook dan te vertellen hoe je daarmee omgaat. En terwijl als een kind daar zelf helemaal niet mee bezig is, dan is het misschien ook helemaal niet nodig om dat met je kind te delen. Als je kind bijvoorbeeld meer een doener is van, hè, dan neem je kind meer mee in van, nou kijk, zo doen we het. En je legt dingen uit. Terwijl als je kind een denker is, dat het juist misschien wel goed is om vragen aan de orde te stellen. Van ja, maar hoe weten we nou eigenlijk dat het waar is wat de Bijbel zegt? En waarom geloven we dat God bestaat? Hè, dan kan het zelfs wel goed zijn soms om die vragen een beetje te prikkelen. Omdat je weet dat hij later in zijn leven die vragen ook gaat krijgen. En dat hij er dan een keer over nagedacht heeft.
Ja. Je noemde, hè, er zit ook verschil qua leeftijd. Hè, dat je het belangrijk is om bij je kind aan te sluiten. Ja, heb je voor ons 3 tips als het gaat om spreken met peuters over het geloof?
Ja, nou, bij peuters is een belangrijk punt in hun ontwikkeling dat ze leren vertrouwen te krijgen in hun ouders en in hun omgeving. Bij peuters die gaan de wereld ontdekken. Ze zitten niet meer de hele tijd veilig bij ouders op schoot, maar ze gaan op onderzoek uit. Maar je ziet dat ze wel die veiligheid van hun ouders nodig hebben. Je ziet ze heel vaak even kijken van waar hun ouders zijn. En even weten van, hey, kan ik terug? Als er iets is, word ik dan gezien? Dus ze ontwikkelen vertrouwen in hun ouders en daarmee ook in de mensen om zich heen. En dat is eigenlijk ook voor hun geloof in God of voor het leren kennen van God heel belangrijk. Dat ze leren dat God te vertrouwen is. Dat God er is en dat je naar hem toe mag gaan als het moeilijk is. Dat je hem kunt vertrouwen. En ja, dat leren ze dus door hun ouders te vertrouwen. Leren ze ook God te vertrouwen. Dus dat ligt eigenlijk heel dicht bij elkaar. Hoe jij als ouder bent en wat je kind over God leert.
Dus dan is dat voordoen eigenlijk heel belangrijk.
Ja,
het zijn.
Ja. Het zijn. Dat je er bent voor je kind en wie je bent voor je kind. En peuters zijn natuurlijk nog heel erg van concrete dingen. Kijk, we zijn heel vaak gewend bij Bijbelverhalen ook een soort toepassing te doen. Maar eigenlijk is die link van een geschiedenis naar een toepassing. Bij peuters gaat dat nog helemaal. Dat gaat nog helemaal langs ze heen. En het mooie vind ik eigenlijk ook wel als je gewoon een verhaal uit de Bijbel, een geschiedenis uit de Bijbel vertelt. Dat daarin al zoveel zichtbaar wordt van wie de Heer is. Dat het eigenlijk ook gewoon goed is om het gewoon de geschiedenis te vertellen. Hè, van Noach, hoe God voor hen zorgt in de ark. En van hoe de Heer Jezus Bartimeus beter maakt. Eigenlijk door de geschiedenis te vertellen laat je al zoveel zien van wie God is. Dat al heel veel... Heel veel is zeg maar van wat je meegeeft aan je peuter en je kleuter.
Ja, dus daarin is een soort kennisoverdracht. Of in ieder geval de Bijbelse geschiedenis.
Ja, nou niet alleen kennis denk ik. Maar juist ook dat je ziet wie de Heer is. Hoe goed hij is en hoe hij mensen helpt. En dat hij te vertrouwen is. Dat hij iets zegt, dat hij het ook doet. Ik denk juist ook al in het relationele. Dat je daarin God leert vertrouwen. Dat je zit zo, nou, hij is echt goed en ik kan hem vertrouwen. Naar hem toe gaan als dat is.
Ja, mooi. Ja. Ja. En dat is bij basisschoolkinderen wellicht weer anders. Heb je of praten met dit soort kinderen tips?
Ja, ik vind altijd een hele mooie bij basisschoolkinderen als ze met een vraag komen over het geloof, dat je de wedervraag stelt: wat denk je zelf? Omdat je vaak niet weet wat de achtergrond van een vraag is. En dan vraagt een kind iets en je kunt helemaal dan de mist ingaan met een antwoord, omdat je kind eigenlijk iets heel anders in zijn hoofd heeft. Dus als je de vraag teruglegt van wat denk je zelf? Nou, vaak komt er dan al een heel idee. En dan begrijp jij beter wat je kind denkt. En dan kun je daarbij aansluiten in hoe je er dan zelf weer op reageert. Dus dat is eigenlijk bijna een soort standaard antwoord, een standaard tegenvraag die je kan geven om verder te komen in het begrijpen van hoe je kind denkt en wat zijn echte vraag is. En basisschoolleeftijd is ook een leeftijd waarop de wereld veel groter wordt. Dus kinderen gaan niet alleen thuis en op school, maar ze gaan ook zelf naar sport of muziek, bij de bieboeken halen. Ze gaan dingen ontdekken van de wereld. En daarmee komen ze natuurlijk ook eigenlijk veel meer dingen tegen die, ja, die haak staan op wat jij ze meegegeven hebt. Ja, als je alleen al kijkt in bieboeken bijvoorbeeld, wat ze lezen, hoe mensen met elkaar omgaan, of hoe tegen de ontstaan van de wereld wordt aangekeken. Of, nou, voorbeelden te over, denk ik. En dat zijn ook weer hele mooie dingen om met elkaar over in gesprek te gaan. Van nou, hoe vind jij nou dat als mensen zo op elkaar reageren? Vind je dat goed of niet goed? En waarom vind je dat? En wat zouden heren ervan vinden? En ook bijvoorbeeld dat ze vriendjes krijgen die niet geloven. Dat is vaak ook een bron van heel veel vragen. Van, maar hoe zit dat dan? En wat betekent dat dan? Hoe komt dat dan? En hoe weten we dan dat wij gelijk hebben en dat niet moslims gelijk hebben? Dus het is een leeftijd waarin hun wereld veel groter wordt, waardoor er ook veel meer vragen komen en eigenlijk ook heel veel mogelijkheden om daarin in gesprek te gaan.
Ja, herken je dat ook van je eigen kinderen, hè? Voor jou zijn tussen 7 en 14. Dus ook wel echt in de basisschoolleeftijd. Kun je een voorbeeld geven van hoe zij met het geloof omgaan?
Ja, je merkt ik vind bieboeken echt, dat is bij ons echt een ding. Want ze gaan bij ons heel graag naar de bieb. Dus wat dat betreft komt er soms van alles in huis. En dan vaak kijk je daar mee. En dat is vaak wel stof voor een gesprek. Van bijvoorbeeld boeken die over relaties gaan. Hè, van wil je zo met elkaar omgaan? Is het goed, denk je? Waarom zouden wij daar nou heel anders tegenaan kijken? En ook inderdaad contacten met dat je wereld groter wordt. Dat je ziet dat andere mensen andere dingen geloven. Van hoe zit dat dan?
Ik weet dat onze kinderen op een gegeven moment op een leeftijd waren. Dat ze iedereen wilden gaan bekeren, zeg maar. Herken je dat ook? Of hoe ga je daar dan mee om?
Ja, nee, dat herken ik niet direct zo. Maar wel de vragen van maar hoe zit dat dan? En hoe kan dat dan? En wat... Hoe weten we dan dat wij gelijk hebben? Dat het christelijk geloof waar is. En niet, waarom hebben niet de moslims gelijk? Of waarom bestaat er helemaal geen God? Wie zegt dan dat het zo is als jullie het zeggen, zeg maar?
Ja, ja. Ja, zo. Ja. Je had het over basisschoolkinderen. Met pubers is weer een heel ander verhaal. Tenminste, dat ervaar ik zelf. Hoe kun je toch met hen in gesprek komen over het geloof?
Nou, pubers kunnen vaak heel veel vragen hebben. Ze willen vaak ook wel graag hun mening geven. Dus nou, dat is altijd een mooi aanknopingspunt natuurlijk. Om dan hun mening over dingen te vragen. Dan heb je al een soort ingang voor een gesprek. Omdat je daar dan vervolgens op door kunt vragen. Ik denk bij pubers dat het heel belangrijk is om niet te snel te schrikken van wat ze vragen en hoe ze het vragen. Het komt natuurlijk vaak een beetje zwart-wit uit. He, en dan kun je als ouder soms geneigd zijn om te reageren op de toon. He, dat ze zeggen, dat is toch allemaal onzin. Of ik vond het echt stom. He, en dan kun je zeggen, ja, maar zo praat je toch niet over de Bijbel. Of zo praat je toch niet over de preek. Nou ja, op het moment dat je natuurlijk zo begint, dan is je gesprek al voorbij. Want dan heb je kritiek. En dat is natuurlijk erg gevoelig op die leeftijd. Dus ik probeer mezelf erin te oefenen om dan niet op de toon te reageren. Maar naar de inhoud te gaan van, ja, maar waarom vind je het stom dan? En wat vind je er dan zo vervelend aan? Of... Waarom denk je dat het niet kan zo? Of waarom heb je deze vraag? Wat zit erachter?
Ja, en vanuit daar, vanuit die antwoorden, zeg maar weer verder praten.
Ja, nou vaak is het bij pubers ook goed om te weten wat de vraag achter de vraag is. En ook die tweede vraag te stellen van, nou, wat denk je zelf? Of heb je het er wel eens met iemand over gehad? Of wat denken je vrienden erover? Om een beetje achter te komen waar een vraag vandaan komt. En het is vaak ook zoeken naar een antwoord, want... Dat zijn soms best grote vragen, waar je zelf ook niet gelijk uit je mouw schudt. Hè? Als het dan gaat om een vraag van, hoe weten we nou dat de Bijbel waar is? Nou, dan moet je soms best even, dat je denkt, van, ja, dat ben ik helemaal van overtuigd. Maar hoe ga ik dat nou even in een antwoord gieten? Maar het is ook een gesprek. En wat dat betreft, je probeert het op de ene manier. En soms landt het en soms niet. En dan proberen we het anders over te zeggen. En het is ook niet erg om te zeggen van nou, daar moet ik ook even over nadenken. We komen erop terug.
Ja, als je merkt dat pubers beginnen af te haken of echt hele kritische vragen hebben. Dan kun je ook best wel onzeker van worden als ouders. Of je kunt gaan denken van nou, ze doen er niks meer aan of ze willen er niks meer van weten.
Ja, nou, ik denk als je, ja, dan ik kan me dat heel goed voorstellen dat je, of nou ja, ik herken dat ook gewoon wel als ouder, dat je dan een soort schrikt van, oh, help, waar denken ze allemaal over? Of wat, welke kant gaat het op? Maar ik vind het wel goed om dan te bedenken dat het pubers zijn en dat de dingen soms ook heel onverschillig of heel bot eruit kunnen komen, terwijl het niet per se zegt hoe het in hun hart is. Dus ergens vind ik het ook weer goed om dat een beetje proberen los te laten en wel proberen om in te gaan op de vragen die ze hebben. Want dat zijn toch wel de dingen waar ze dan echt een antwoord op willen.
Ja, welke valkuilen moeten we zien te vermijden?
Ja, ik denk dat de grote valkuil is dat je te snel een antwoord wil geven als ouder. En dat je dan soms helemaal misschiet omdat de vraag vanuit een hele andere bedoeling gesteld is als jij in eerste instantie denkt. De kinderen zijn nog niet altijd op de basisschoolleeftijd bijvoorbeeld. Dan kunnen ze natuurlijk heel goed praten, maar zijn nog niet altijd zo heel goed om onder woorden te brengen wat ze precies bedoelen. Dus je kunt je daar toch wel in vergissen. Dan denk je dat het een duidelijke vraag is, maar dan zit er toch iets heel anders onder. Dus te snel een antwoord geven vind ik echt een valkuil, zonder dat je echt de vraag goed peilt. En ik vind ook een valkuil om door te gaan. Hè, of zelf heel graag te willen. Of heel erg bovenop te zitten. Of heel erg je best te doen voor gesprek. Of heel erg door te gaan. Terwijl je kind of je puber eigenlijk al klaar is met het gesprek. Zijn spanningsboog is op. Of het komt er dichtbij. Of hij heeft er nu even geen zin in. En om dat dan te respecteren. En het los te laten. En dan gewoon een andere keer weer op een andere manier in gesprek proberen te komen.
Ja, dat loslaten is natuurlijk wel ook best moeilijk.
Ja, ja.
Want je wil zo graag, hè, voor je kind.
Ja, ja, ja. Terwijl ergens je ook wel weet dat het averechts werkt als je met iemand in gesprek wil gaan die dat zelf niet wil op dat moment. Dat is eigenlijk een beetje kansloos. Maar goed, als je erin zit en je wil heel graag, inderdaad, dan heb je de neiging soms om door te gaan. Terwijl het beter is om te stoppen en het andere keer nog eens te proberen. Ja.
We hadden het er net al over, hè, over dat loslaten. Er komt een moment dat je beseft, nu heb ik mijn best gedaan, maar komt er ook vrucht op? En voor ouders van kleine kinderen is die vraag wellicht wat minder levend. Of voor mensen die hun pubers bijvoorbeeld zien afhaken. Ja, hoe maakbaar is geloofsopvoeding eigenlijk?
Ik denk niet dat het maakbaar is. Eigenlijk gewoon helemaal niet. Ik denk dat we moeten doen wat onze hand vindt om te doen. Dat we de opdracht die we gekregen hebben proberen zo goed mogelijk te doen. Maar dat het niet iets is van, hè, we zijn heel erg gewend natuurlijk als in ons dagelijks leven om naar een doel toe te werken. Maar zo werkt het bij geloofsopvoeding niet. Je doet wat goed is om te doen en daarna mag je het in Gods handen laten. En wat altijd blijft is natuurlijk dat je bidt voor je kinderen. En er kan zelfs een moment komen dat het beter is om niet meer met je kind over God te praten. Maar er komt geen moment dat het niet andersom is, hè, dat je met God over je kinderen praat. Dat hou je altijd.
Ja. Welke afdruk zou jij willen achterlaten in het hart en leven van kinderen als het gaat om het geloofsgesprek? Bepaalt dat op een bepaalde manier jouw dagelijkse routine?
Nou, dat vind ik dan dus weer een hele maakbare vraag. Want dan ga je dus kijken van welk doel wil ik bereiken? Wat wil ik achterlaten? Ik denk, voor mij is het belangrijkste dat mijn kinderen de Jezus leren kennen. En dat ze met hem een relatie krijgen. En niet dat ik een bepaalde waarheden overdraag. Of een bepaald geheel van, hè, zo zien we het. Of dit is hoe ik wil dat je er tegenaan kijkt. Nee, het gaat om dat ze een persoon leren kennen. En dan in de relatie met hem. Ja, zullen ze ook alle andere dingen wel leren die nodig zijn.
Ja, mooi, ja. En de cultuur om ons heen respecteert geloof en het geloofsgesprek, maar heeft moeite met waarheid en zekerheid. En moeten we onze kinderen ook leren om vragen te stellen of moeten we ze juist antwoorden meegeven?
Ja, ik denk dat je begint bij peuters met te vertellen hoe het is. Wat je in je inleiding ook al zei, je laat ze zien hoe de wereld is en daar hoort het geloof helemaal bij. Als ze ouder worden, dan is het ook goed dat er ruimte voor vragen komt en je probeert antwoorden te geven. Maar tegelijk zijn er ook vragen waar je zelf ook geen antwoord op hebt. Kinderen kunnen hele grote vragen stellen nu in coronatijd. Hè, hoeven kinderen niet vragen van maar waarom stopt God het dan niet? Ik heb daar geen antwoord op. Ik kan wel dingen over zeggen. En ik kan over dingen zeggen dat ik God vertrouw en dat God goed is. Maar een echt antwoord op die vraag hebben wij niet.
Zeg je dat dan ook zo tegen je kinderen? Ja, daar heb ik geen antwoord op.
Ja, ja. Ik weet niet waarom God dat doet. God is zo veel groter dan ik. En zo, dat gaat mij zo ver te boven. Ik kan niet begrijpen waarom hij doet wat hij doet. Maar ik vertrouw wel op dat hij het goede doet. En dat hij weet wat goed is voor iedereen. En dan laat je de vraag staan. Aan de andere kant is het ook weer niet zo dat je alles openlaat. Je probeert ook dingen die je zelf geleerd hebt of die je vast gelooft uit te leggen. En in die zin ook antwoorden te geven.
Ik denk even aan de taal die wij gebruiken met praten over God. Dat kan soms wel een lastige zijn om daarbij aan te sluiten bij de taal van kinderen. Kunnen wij daar nog iets mee?
Ja, het is heel belangrijk denk ik, met praten dat je aansluit bij je kinderen. Als je het bij peuters en kleuters bijvoorbeeld over een nieuw hartje hebt, dan is dat eigenlijk een beeld hè, van een hart. Een nieuw hart krijgen, dat is een beeld. Dat is niet wat er letterlijk gebeurt, maar dat is een beeld. En voor peuters en kleuters is dat eigenlijk heel abstract en eigenlijk ook wel onbegrijpelijk. Want ze gaan dan ook vaak hele concrete vragen over stellen. Van heeft God dan een kast vol hartjes dat hij aan mensen nieuwe hartjes geeft? Omdat ze zich dat voor proberen te stellen. En dan zou ik kiezen voor hele concrete taal. Voor wat het is. Dat je de Heer Jezus lief hebt. Dat je een hekel hebt aan verkeerde dingen. Dat je daar verdrietig van wordt. Dat je graag bij de Heer Jezus wil horen. Dat je graag wil doen wat hij zegt. Dat je het fijn vindt om met hem te bidden. En dan maak je het veel concreter. En ik denk dat kinderen helpt. Dat het veel dichterbij komt.
Ja, de Bijbel heeft natuurlijk zelf ook wel moeilijke taal in zich. Hoe ga jij daarmee om?
Ja, ook zoeken denk ik wat bij de leeftijd van je kind past. Ik vind bij kleuters bijvoorbeeld kun je heel mooi de geschiedenissen vertellen van Noach en van de Heer Jezus die Bartimeus beter maakt. En als je kijkt naar oudere kinderen, dan zijn gelijkenissen. Het is natuurlijk heel mooi aan peuters om het verhaal van het verloren schaapje te vertellen. Maar dan de link van wat het dan, dat wij dan eigenlijk het schaapje zijn en dat God de goede herder is. Dat is eigenlijk alweer een abstractieniveau wat kleuters te boven gaat. Maar juist bij oudere kinderen, dan kan dat wel weer heel mooi zijn. Omdat ze dan wel die link kunnen leggen van, dus dat is eigenlijk een verhaal wat iets zegt over mijn leven. Of wat een voorbeeld is om iets uit te leggen.
Ja, en met pubers?
Ja, met pubers ga je denk ik al wat meer heel de Bijbel door. En die kunnen ook alweer meer kijken naar wat de grote lijnen zijn. Wat bijvoorbeeld de kernboodschap van de Bijbel is. En dat vind ik ook belangrijk bij pubers, dat je ontdekt van wat is nou de kern en wat zijn bijzaken. En voor een kind staat het allemaal op gelijk niveau, al gaat het over dingen die echt in de 12 artikelen staan, tot een hele concrete regel die jij in je gezin hebt. Voor hen is het allemaal hetzelfde. Terwijl een puber gaat zien van, maar dit is de kern van het geloof, hier gaat het om in de Bijbel. En dit zijn bijzaken of dit zijn keuzes die wij maken om op een bepaalde manier ons leven in te vullen.
Ja, nu heb jij net als bij ons best een leeftijdsverschil in je gezin, van 7 tot 14. Nou ja, dat herken ik ook. Ik vind het soms best wel zoeken, voor wie kies je, zeg maar. De pubers, die hebben weer andere, misschien Bijbelse geschiedenissen nodig dan de jongere kinderen. Hoe ga jij daarmee om in je gezin?
Nou, aan tafel lezen we eigenlijk de Bijbel opvolgende door. Dus dan komt eigenlijk alles langs. En met het dagboekje voor kinderen bijvoorbeeld, wat je s'avonds met ze leest, dan kies ik meer van wat bij een bepaalde leeftijd aansluit. En dagboekjes zijn daar natuurlijk al op gericht. Maar dan kun je wat meer bij je kind bij de eigen leeftijd aansluiten. En ook als je daar nog even over doorpraat. Ja. We proberen ook met kinderen van alle leeftijden nog even s'avonds met hen te eindigen. Juist omdat je dan ook vaak zo'n opening hebt om even door te praten over het stukje wat je gelezen hebt. Of daarover in gesprek te zijn. En dan ben je één op één. Dus dan heb je toch weer andere gesprekken als aan tafel. Waarbij soms een puber een vraag heeft over het Bijbelgedeelte waar je heel graag op in wil gaan, maar dat de jongere kinderen dan zitten van, kunnen we van tafel? Dan is dat soms wat lastiger.
Ja. Ja. Gebruik je dan een kinderbijbel of een dagboekje aan tafel? Of ga je inderdaad, wat jij noemde, de Bijbel door van begin tot eind?
Ja, aan tafel gaan we de Bijbel door van begin tot eind. En dan met kinderen apart, s'avonds bij hun bed lezen we een dagboekje voor hun leeftijd past.
Heb je verder nog tips over aan tafel Bijbel lezen? Dat kan ook best wel een lastige zijn misschien in bepaalde gezinnen.
Ja, het mooie van Bijbel lezen, heel de Bijbel door, vind ik dat er van alles langskomt. En dat het vaak ook wel een opening is voor een gesprekje. Even van waarom staat dat hier zo? Of wat betekent dat? Of dat kinderen zelf met vragen komen van hoe zit dat nou?
Ja, hebben ze dan allemaal een eigen Bijbel bijvoorbeeld? Of lezen ze zelf ook af en toe een gedeelte?
Nee, meestal leest een van ons. En we proberen het wel gewoon niet een heel lang stuk te lezen, maar een kort stukje. En dat je ook gelegenheid hebt om er nog even over te praten. En we hebben ook een Bijbel met vragen. En dat is ook fijn, vind ik. Dat je soms als je zelf niet een vraag of een soms lastig vindt om over iets in gesprek te gaan. dat het wel een rugsteuntje is. En soms voor kinderen ook gewoon makkelijker, hoor. Als je een opdracht uit een boekje moet doen, dan is het makkelijker om een vraag van je ouders te beantwoorden.
Ja,
kan ook nog wel eens helpen.
Ja. En dan doen ze dat ook gewoon. Ja,
ja, dat zou mooi zijn natuurlijk, maar dat is de ene keer natuurlijk ook anders is de andere keer. En wat dat betreft is het ook goed om te kijken naar het moment. De ene keer is gewoon niet zo'n gelegenheid om in gesprek te gaan, en de andere keer wel. En juist omdat je elkaar elke dag ziet en het helemaal in je alledaagse leven zit, is het ook de ene keer wel, de andere keer niet. En dat is ook het is ook goed, denk ik, dat daar ruimte voor is. Ja, dat je de openingen gebruikt als ze er zijn, en als ze er niet zijn, dat je het ook weer een andere keer een andere kans hebt. Zeg maar.
Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel wat je met ons wilde delen. Ik vond het ook mooi wat je zei over maakbaarheid. Hè? Wij denken al snel van ja, we moeten dit en we moeten dat. Dat je het ook eigenlijk bij de Heer terug mag leggen. En nee, je noemde ook dat je bepaalde zaken op een gegeven moment moet loslaten en ook dan wel in gebed verder kan gaan. Dat is denk ik ook wel iets om te bewaren, ook na jouw verhaal. Dankjewel dat je dat wilde delen. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Opvoedpodcast Bij Ons Thuis. Over 2 weken volgt er een nieuwe uitzending. We willen in dit seizoen doorpraten over het opvoeden van een kind met een handicap. Ook geven we stem aan moeders die er bewust voor kiezen om thuis te blijven en niet te werken. Wat drijft hen en welke vreugde levert dit op? Kost het soms ook moeite? Ideeën voor deze uitzendingen? Laat het ons weten via podcast@rd.nl. Luister elke 2 weken een nieuwe aflevering van de Opvoedpodcast Bij Ons Thuis. Abonneer je via jouw podcast-app of meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief via rd.nl/nieuwsbrief-podcast. Tot volgende keer.